Ik ben Ronald Venema en ik heb heel veel puberdagboeken uit de jaren 90. Die ben ik aan het verpodcasten. Seizoen 2 speelt zich af in 1993. Ik was 14 en wat later 15. En ik schreef over alles onwijs eerlijk. In aflevering 22 heb ik voor mevrouw Jongeneel van Biologie een vraag over tepels. Ga ik voor het eerst oefenen met een bandje waarvan de zanger alleen maar Nederlandstalige liedjes wil naspelen? En wil ik de legerkistjes van mijn neef? Maar waarom zijn die legerkistjes bruin? Donderdag 9 september, 16:19. Na mijn 7e uur liep ik langs het lokaal van onze mentrix, mevrouw Jongeneel. Haar deur stond open, ze zat aan haar bureau. Ik denk dat ze proefwerken nakeek, ze zag mij niet staan. Ineens keek ze op. Ze lachte, ik lachte terug. Ze vroeg of ze me kon helpen. Dat kon ze niet, ik had gewoon even staan gluren. Maar ik moest nu wel wat zeggen, dus ik zei dat ik een vraag had. Ze had zelf gezegd dat we met alle vragen bij haar mochten komen. Mevrouw Jongeneel draaide zich naar me toe en wenkte. Ik stapte haar lokaal in. Doe de deur maar achter je dicht, zei ze. Ik sloot de deur en liep naar haar bureau. Er was een probleem. Ik had helemaal geen vraag. Of nou ja, ik heb heel veel vragen, maar niet per se één voor haar. Zeg het eens, zei ze onwijs aardig. Ik had geen zin om een vraag te stellen over privé dingen. Ik keek snel het biologielokaal rond en zag de poster met een blote vent erop. Iemand had punaises in de poster geprikt, precies op de plek van zijn tepels. Waarom hebben mannen tepels? Vroeg ik. Mevrouw Jongeneel keek even verbaasd en zei toen: is er iets met jouw tepels, Ronald? Ik schudde mijn hoofd. Ik had wel een keer een beetje pijn in mijn borst. Ik ben toen met mama naar de huisarts geweest. Die legde uit dat de borstpijn bij de puberteit hoorde. Borsten van jongens groeien iets in de puberteit en dat kan pijn doen. Superkut voor meisjes. Hun borsten groeien in de puberteit vaak nog stukken groter. Maar wie mooi wil zijn, moet pijn lijden. Ik liet mevrouw Jongeneel weten dat het allemaal prima ging met mijn tepels, maar dat ik me in het algemeen afvroeg waarom mannen die dingen hebben. Ik legde haar uit dat ik vrouwentepels best begrijp. Die zijn er voor de babymelk. Mannen kunnen baby's geen melk geven, dus qua evolutie zijn mannentepels nergens voor nodig. Weet u hoe dat zit? Vroeg ik. Ze zei dat ik best je mocht zeggen. Dus ik vroeg, weet je hoe dat zit? Ze begon een heel verhaal over de tepels en dat die al vroeg worden gemaakt als baby's nog in de buik van hun moeder zitten. En dat ze er gewoon zijn, bij meisjes en bij jongens. Niks aan te doen. Ik vind het nog steeds onzin dat ik tepels heb. Wat mij betreft mogen de tepels bij jongens en mannen worden weggeëvolueerd. Of hoe je dat ook schrijft. We hebben de tepels verder maar laten zitten en praten wat over school en over thuis. Het was best gezellig. We hebben elkaar nog beter leren kennen. Ze is een goede mentrix en ze had een gaaf spijkerjak aan. Zondag 12 september, 21:09. Ferry had vorige week gevraagd of ik met hem en Dion en nog twee oudere gasten die bij hem in de buurt wonen in een bandje gitaar wilde komen spelen. Heel graag. Maar ik ben nog lang niet zo goed als Ferry. Dat zei ik ook eerlijk tegen hem. Hij wist dat wel, maar ze wilden een eerste en een tweede gitarist. Ferry vond tweede gitarist wel wat voor mij. Vanmiddag hebben we voor het eerst geoefend. We bestaan uit Jorg, zanger, 5 HAVO. Koen, drummer, 5 VWO. Dion, basgitaar, 3 VWO. Ferry, eerste gitaar, 3 VWO. Ronald, ik, tweede gitaar, 3 VWO. Jorg ken ik van school, maar alleen van gezicht. Hij valt nogal op omdat hij zijn haar vaak in verschillende kleuren verft. Koen ken ik niet van gezicht. Iedereen in de band heeft lang haar, maar ik heb van ons allemaal helaas het kortste lange haar. We waren bij elkaar gekomen in de schuur van de ouders van Jorg. Voordat we begonnen met oefenen, vertelde hij dat onze band alleen maar Nederlandstalige muziek moest naspelen. Daar schrok ik van, want bij Nederlandstalig denk ik aan dingen als Vader Abraham. Ik hou niet van het smurflied, ik ga daar niet aan beginnen. Jorg hield een cassettebandje omhoog, vertelde dat hier Trukken naar Keks op stond en liet er wat van horen op de draagbare cassettedek in zijn schuur. Er wordt dus wel goede muziek gemaakt in het Nederlands. Maar waarom heeft Trucker naar Keks gekozen voor een Zweedse bandnaam? Zo weet niemand dat je Nederlandstalige muziek maakt en word je nooit beroemd. We speelden wat nummers na. Ik deed gewoon dezelfde akkoorden als Ferry. Het ging lekker, het klonk cool. Ook al kwam mijn akoestische gitaar niet boven de elektrische gitaar van Ferry uit. We hielden best vaak rookpauzes. Ik had maar 2 sigaretten bij me, dus ik moest al snel bietsen. Jorg gaf me zijn pakje Shek en zijn vloei. Erg aardig van hem, maar ook een beetje kut, want ik heb nog nooit een Shekkie gedraaid. Ik zag Jorg zonder moeite een perfect Shekkie bouwen. Het eerste gedeelte was smal, naar boven toe werd hij steeds wijder en alles super strak. Hij noemde zijn Shekkie een hoerentoeter. Ik deed mijn best, maar mijn Shekkie zag er niet uit. In het midden was hij dik, aan de uiteinden dun. Ik haat handenarbeid. Ik stak hem snel op, zodat niemand kon zien wat een zootje mijn Shekkie was. Tijdens een van de pauzes hadden we het over een bandnaam. Jorg wilde een Nederlandse naam. Dion vroeg wat we van Vader Achterham vonden. Gelukkig reageerde niemand enthousiast. Ik twijfelde om Blind Oor voor te stellen, maar deed het niet. Koen zei alleen maar vies haar. Ik vond dat wel aardig klinken. Jorg zei dat we wel van alles konden roepen, maar dat hij al best lang over een bandnaam had nagedacht. Hij kwam met Vla in je DNA. Niemand zei wat. Ik vond het een rare naam. Koen stelde voor om te stemmen. Vader Achterham, 1 stem, Dion. Vla in je DNA, 1 stem, Jorg. Vies haar, 3 stemmen. Ferry, Koen en ik. Jorg baalde behoorlijk, maar hij is voor democratie en hij had wel een ideetje voor een bandlogo. Een doodshoofd met stekeltjes of zo. Dat moet hij zelf weten. We heten in elk geval een vies haar. Toen we na het oefenen naar huis gingen, riep Jorg dat we met zo'n bandnaam voortaan ons haar niet meer mochten wassen. Dat was hopelijk een grapje. Ik moet mijn haar wel blijven wassen wegens Roos. Dinsdag 14 september 21:52. Mijn neef John zat een tijdje geleden in militaire dienst. Toen hij daarmee klaar was, is hij vergeten om zijn legerkistjes in te leveren. Echt iets voor John. Hij had die legerschoenen nog in zijn kledingkast staan en vroeg laatst aan mama of die dingen wat voor mij waren. Ze heeft ze meegenomen, want ze weet dat ik kistjes wil. Bij mij op school lopen best wat gasten in legerkleding en op kisten. Ze kopen dat bij de dump. Mama wil liever niet dat ik daar kom. Ze vindt dat er alleen maar troep bij de dump ligt. De kistjes waar die jongens op school in rondlopen zijn altijd zwart. Militairen dragen dus zwarte kisten. Maar die van John zijn bruin. Waarom? Waarom zijn John's legerkisten bruin? Sommigen zeggen dat John een beetje simpel is. Johnny Simple noemen ze hem. Ik vind hem vooral erg aardig. Maar ik begrijp wel wat ze bedoelen. John heeft bijvoorbeeld 1 heel grote liefde, Feyenoord. Als ze winnen is John blij. Als ze verliezen is John chagrijnig. Dat is simpel, maar ook overzichtelijk. En heel relaxed voor hem. Feyenoord werd vorig seizoen kampioen. En dit seizoen hebben ze tot nu toe alles nog gewonnen. John is dus al best een tijdje behoorlijk blij. Ik heb me zitten afvragen waarom John tijdens zijn militaire dienst bruine kistjes had. Of je nou een beetje simpel bent of niet, iedereen moet in dienst. Je wordt dan getraind om ons land te verdedigen. Er gebeurt natuurlijk nooit wat. Pap vertelde dat hij vroeger in zijn diensttijd met alle militairen elke avond dronken werd omdat het zo saai was. Maar stel dat er plotseling toch oorlog uitbreekt. Dan wil je niet dat alle simpelen ook echt de Uzi's oppakken, want die kunnen daar niet mee omgaan en voor je het weet schieten ze per ongeluk elkaar overhoop en verlies je de oorlog nog voordat je je land hebt kunnen verdedigen. Daarom hebben ze bij het leger misschien 2 kleuren kistjes gemaakt. Als het ineens oorlog is, beveelt de legerbaas dat iedereen met zwarte kistjes meteen de oorlog in moet om te vechten voor het land. Degenen met bruine kistjes mogen in de kazerne blijven om andere dingen te doen. Eten maken, bedden verschonen, plees schobben enzovoort. Als ze de echte militairen met de zwarte kistjes maar niet voor de voeten lopen. De bruine kistjes zijn spek en bonen. John deed voor spek en bonen mee aan de militaire dienst. Ik wilde die bruine kistjes niet, ik wilde zwarte. Mam zei, Trek ze nou eens aan. Ik deed het. Ze pasten. Er zitten best grote hakken onder, waardoor ik ineens een paar centimeter langer lijk. Mama drukte op de neus van de kisten. Ze wilde weten of ze een stalen neus hebben. Dat hebben ze niet. Gelukkig, zei ze, want als er iets zwaars valt op een stalen neus, dan knelt dat staal je tenen af, waardoor je tenen afsterven. Mama vond dat de kisten me best goed stonden. Ik vond dat eigenlijk ook wel. En ik hoef me er niks van aan te trekken dat het spek- en bonenlegerschoenen zouden zijn, want voor hetzelfde geld is dat één groot lulverhaal dat ik ook nog eens zelf heb verzonnen. Ik heb net met mijn kisten aan voor de spiegel in de slaapkamer van papa en mama gestaan. Ik was echt groter, volwassener, stoerder en interessanter voor meisjes. Het gaat de goede kant op met mij. Je kunt lekker luisteren naar mijn puberdagboeken. Je kunt ze ook zelf lezen. Seizoen 1 en 2 zijn namelijk in boekvorm verschenen. Het eerste deel heet De jacht op een tongzoen. Deel 2 heet Alles moet echt anders. Iedereen is enthousiast. Zo gaf de toonaangevende boekenkrant maar liefst 5 sterren aan De jacht op een tongzoen en schreef: eerlijker kan niet. De ongeëvenaarde illustrator Archibald heeft in de boeken tekeningen gemaakt, dus die krijgen er gratis bij. Mooier kunnen we het niet maken. Dus hop, naar de winkel. Donderdag 16 september, 21:58. Onze voetbaltrainer Danny had vanavond een extra oefenwedstrijd voor ons geregeld, omdat we ook dit seizoen nog niet goed gaan. Hij zei voor het begin van de wedstrijd dat hij expres een zwakke tegenstander had geregeld. Dan wisten we zo ook eens wat winnen was. En dan konden we na deze wedstrijd, volgens Danny, ons zelfvertrouwen verder uitbouwen. We stonden binnen een kwartier 3-0 achter. Dat kwam doordat Hans heel sloom stond te keepen. Hij dook de hele tijd over de bal en begon daarna steeds heel hard te lachen. Michiel zei dat Hans stoned in het doel stond en last had van een lachkik. Danny liep naar onze keeper en vroeg of hij voor de wedstrijd had staan blowen. Hans bleef maar lachen. Danny liep terug naar de dugout, pakte zijn spullen en riep kwaad dat we het verder maar zelf uit moesten zoeken. Hij kapte ermee. Volgens mij voor altijd. Bij de rust stonden we 1-6 achter. De trainer van de tegenstander stelde voor dat we de wedstrijd niet verder uitspeelden omdat we geen trainer meer hadden. Dat vonden we goed. Het was ook geen lekker weer. In de kleedkamer zei Hans lachend dat de bal volgens hem tijdens de wedstrijd net een ballon leek. Hij had zijn best gedaan om er bovenop te duiken, zodat de ballon zou klappen. Dat lukte niet, de ballon was te snel, zei hij nog steeds lachend. Het is eigenlijk zijn schuld dat we nu geen trainer meer hebben. Maar niemand zei er wat van, want Hans is de enige van ons team die op goal wil staan. Beter een blowende keeper dan helemaal geen keeper. Vossen, onze linksachter, zei dat we misschien ook wel zonder trainer konden. Hij zei, lossen we het samen op? Zijn we zelf allemaal een beetje trainer? De meesten van ons team vinden Vossen nogal vreemd. Soms komen Vossen's ouders naar een wedstrijd van ons kijken. Ze nemen vaak een extra vrouw mee. Met z'n drieën moedigen ze Vossen aan. Ik dacht eerst, leuk dat er altijd een tante van Vossen meekomt met zijn ouders. Maar toen Vossen's moeder in de kantine een keer zat te tongen met die tante, terwijl zijn vader lachend toekeek, wist ik dat het waarschijnlijk anders zat. Michiel vertelde dat Vossen met heel veel families in één groot huis woont. Iedereen in dat huis is een beetje vader of moeder van Vossen. Michiel noemde het een sekte waar iedereen het met elkaar doet. Hij was er een keer langs geweest en zei dat zelfs de huisdieren het er met elkaar deden. Hij zei, in een tuin zag ik een konijn een kip neuken, serieus. Dus Michiel vond Vossen's idee om zonder trainer verder te gaan sowieso geen goed idee. En hij zei, wij hebben echt wel een trainer nodig, Vossen. Anders wordt het hier net zo'n orgie als bij jou thuis. Maar wie wil ons nog trainen? Ons team rookt en bloot en sommigen hebben al bier gedronken en Vossen woont in een sekshuis. Het heeft met sporten allemaal niet zo heel veel meer te maken. En je moet als trainer van ons team ook nog eens onwijs goed tegen je verlies kunnen. Dit was aflevering 22 van de podcast Alles Onwijs Eerlijk. Wil je me wat vertellen? Mail me op ronaldvenema78@gmail.com of kom eens langs op ronaldvenema.nl. Daar zijn ook de verboekte versie van deze podcast te vinden. Luister snel de volgende aflevering. Een aflevering waarin ik mijn 15e verjaardag vier. Dion en Ferry hebben een supercool cadeau voor mij.